Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Allereerst de afkondigingen van tweetal geboorten. Bij Gerco en Anneleen de Bakker is gisteren een dochter geboren, Jaira Celia. Het gaat goed met moeder en dochter. En afgelopen maandag is bij Timo en Natasja Schipper eveneens een dochter geboren, Mara Liora. En haar roepnaam is Mara. Volgende week zondagmorgen is er bediening van de heilige doop. In de avonddienst is er dan voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal. Dinsdag is de moederochtend in de open hof van 9:45 tot 11:30. Woensdagavond vergadert de kerkraad om 19:30. Donderdagavond is er de cursus geestelijke vorming. Dominee A. Voorwinden spreekt over is de gave of de doop met de heilige geest een second blessing. Aanvang 8:15. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de renovatiekas. En dan ook nog de mededeling dat vandaag min 16, plus 16 en plus 21 is. En voor zover van toepassing geldt Deo voor lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente? Psalm 89, het eerste en het 12e vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden, door mijn reen, door mijn redenen, door mijn woorden. En het 12e, gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. 1 en 12 van Psalm 89. Thank you. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 130. Het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en ga de slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. 130 vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de samenvatting van de wet vindt u in Marcus, onder andere, vanaf vers 28. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: Welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing vindt u in Lucas 23. We lezen vanaf vers 32 tot en met 48. Lucas 23 vanaf vers 32. En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. Het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. Een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God. En zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ik had het voornemen om in deze lijdenstijd op weg naar Goede Vrijdag te preken over de 7 kruiswoorden. En toen ik vorige week zaterdagavond op Scipio keek, waar dominee van der Sluis over zou preken, toen zag ik: hé, dominee van der Sluis spreekt over het eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Wat nu? Nieuw preek maken. Ik had afgelopen week een beetje apart gehouden voor vrij af. Een oude preek pakken en die opwarmen om het onerbiedig te zeggen. Of toch een keer, gewoon nog een keer, over deze tekst spreken. Maandag heb ik de preek nageluisterd van dominee van der Sluis. En ik heb besloten om met u nog een keer op deze bloem te gaan zitten. Om nog een keer nectar uit deze bloem, deze tekst, te halen. Met de hulp van de Heere een paar oude schatten, maar zeker ook nieuwe schatten. Dus een begin maken met luisteren naar de zeven kruiswoorden. Iemand vergeleek het met de zeven bazuinstoten waarop de muren van Jericho zijn gevallen. Nou, dat is mijn gebed en misschien kunt u ook meebidden dat het zo zal zijn dat deze zeven woorden net als die bazuinstoten zullen zijn. En dat de muren van harten zullen instorten en dat de koning binnen zal gaan. En dat de koning ook meer en meer in onze harten zal regeren. Dus vandaar de tekst voor deze dag, vers 34a. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We willen de Heere danken voor de operatie die onze zuster Boeren mocht ondergaan. Na een nachtje in het ziekenhuis mocht ze weer thuiskomen. De operatie is geslaagd en we bidden om herstel, ook in verband met de ongemakken die het oplevert. Dankzegging ook voor de geboorte van de twee kinderen, Mara en Jaira. En we doen ook dankzegging met onze broeder en zuster Admiraal in verband met hun 50-jarig huwelijksjubileum. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Wat een wonder, Heere, dat dat kan. Dat heeft bloed gekost. Dat we onze handen mogen vouwen als gemeente. En mogen naderen tot de troon van de genade. Dat is duur betaald. Met een prijs die wij niet kunnen betalen. Maar die u hebt neergelegd. O dierbare Heere Jezus. Daarom gaf u, heilige Vader, uw enige geboren Zoon tot een slachtoffer voor de zonde. Daarvoor riep hij het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij op deze tweede Lijdenszondag tot u zouden kunnen naderen. In het gebed. Niet weggestuurd zouden worden. Maar een vrije toegang. Zouden ontvangen. We bidden, o Heere, geef ons de verwondering daarover. We belijden, Heere, dat we zo gemakkelijk met deze dingen kunnen omgaan. Aan de ene kant ook weer rijk dat we heel vrijmoedig in en uit mogen lopen bij u. En deden we het maar meer. En aan de andere kant het besef dat dikwijls zo gering is. Wat een onuitsprekelijk wonder dat dat is. O Heere, we bidden om het werk van uw Heilige Geest, of u ons deze dingen wil leren en of u de kennis daarvan ook wil verdiepen in het leven van uw kinderen. En of u daar deze lijdenstijd ook voor wil gebruiken. Als u uw lijden overdenken. Heere, geef dat we het zullen doen als jongeren, als tieners, als kinderen, als ouderen. Dat we als vaders en moeders onze kinderen daarin voorgaan. En Heere, zou u het willen zegenen. Omdat we die leidende borg nodig zouden hebben. Omdat we tot ontdekking zouden komen waarom dat lijden nodig was. Vanwege onze schuld. De Heere wil zo wonderen doen en wil zo werken. Ook in de diensten tijdens de Lijdenszondag, in het bijzonder ook deze morgen. Als u het huis niet bouwt, tevergeefs arbeidende bouwlieden. En als u niet preekt, tevergeefs spreekt een dominee. En als u ons oor niet opent, tevergeefs doen wij het, proberen wij het. Ons hart, Heere, wilt u het openen en wilt u spreken en wilt u het wel maken. Dat er geen hindernissen zullen zijn, allerlei gedachten. Misschien wel de mededeling van zojuist of andere dingen die we meegenomen hebben. Kerk in, ons hoofd en hart die ons bezighouden, bezetten. Misschien wel zorg of moeite, verdriet. Of de zonde waarin we bekneld zitten. Heere, we bidden, wilt u het van ons afnemen en wilt u ons uw genade schenken. En geef dat we ons zalig mogen staren op het Lam, ook vanmorgen. En dat we het mogen ervaren. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Zegen ons in het zingen, het geven van de gaven, het orgelspel, in luisteren en in spreken. We bidden, Heere, voor mensen in deze wereld die gebukt gaan onder oorlogsgeweld. Onder allerlei dreiging. We bidden voor die christenen die vervolgd worden. Omwille van het belijden van uw naam. Omwille van het hebben van een Bijbel. Of omwille van het gaan naar samenkomsten die verboden zijn. Christenen die voortdurend in de gaten gehouden worden. Zoekt u ze op. Als ze gevangen zitten. In kampen. Of in containers. Of waar ook maar. Denk aan hen, Heere. En dat het ook ervaren mag worden. Dat u, doordat u aan het kruis hing, naakt en te schande, nabij kan komen. In de meest schaamtevolle, de meest vernederende en ellendige situaties. En zo kan troosten. En genade kan schenken. We bidden voor elkaar, Heere. U weet waar zorg is en moeite. Waar geleden wordt. Waar verdriet is vanwege eenzaamheid of depressie. Onbegrip. Vanwege wat mensen ons aangedaan hebben. In het verleden of in het heden. U weet het, waar gezucht wordt onder de gebrokenheid, onder de gevolgen van de zonde zelf, o, ontferm u. Waar ouderdom en aftakeling aanwezig zijn, waar we zorg hebben over elkaar als man en vrouw, waar misschien wel spanningen zijn onderling in gezinnen. O, geef gebogen knieën en liefde. En geef, Heere, dat we zo mogen zien op hem die bad voor zijn vijanden. Uit ontferming en mededogen. We danken u, Heere, voor alles wat u schonk, ook in de afgelopen week. Dat twee jonge mensen elkaar voor uw aangezicht het ja-woord mochten geven. Uw woord mochten ontvangen en meekrijgen. Zegent u, Heere, dat bruidspaar Corwin en Else Dien in hun levensweg. En mogen ze het ervaren, het wonder. Ik moet heden in uw huis blijven. We bidden, Heere, voor alle stellen in de kerk. Zegent u ze in hun verkeringstijd. Geef hen het verlangen en de kracht om naar uw wil te leven en te handelen. Om in uw waarheid te wandelen. Wees ook met hen die alleen zijn en die dat moeilijk vinden. Zoek ook hen op, Heere. Heb dank voor de geboorte van twee kinderen. Jaira en Mara. Zegent u Gerco en Anneleen en Elias. De opvoeding. Dank dat u spaarde ook en bewaarde. Geef ook nieuwe kracht, herstel en moed ook voor elke dag. En dat zo de kleine Jaira ook op mag groeien voor u. We bidden voor Mara, voor Timo en Natasja. Heere, geef alles wat nodig is. En dat zij met hun ouders ook mogen ervaren dat het Israëls God is die krachten geeft. En wilt u ook geven dat ook dit stel met een kleine meisje veel mag opzien naar u die in de hemel zit. Mag opzien om geholpen te worden, om genade te ontvangen en barmhartigheid. Heere, zegent u zo ook dat gezinnetje. We bidden voor onze broeder en zuster Admiraal en we danken u met hen dat ze mochten gedenken 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden. Ook daarvan geldt, Heere, dat is dankzij uw trouw en uw langmoedigheid. We danken u met hen, Heere, en we bidden of u wil geven dat ze ook mogen ervaren dat het waar is wat er staat in die 50ste psalm. Wie dank offert zal mij eren en wie zijn weg wel aanstelt zal ik mijn heil doen zien. Maar ook dat andere roept mij aan in de dag de benauwdheid en ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Heere, zegent u hen met hun kinderen en kleinkinderen, met heel het nageslacht. Schenk wat nodig is. En zo mogen we u bidden om uw zorg, om uw ontferming, maar ook u danken voor uw wonderlijke trouw en goedheid. Zegen hen zo bij de voordeur, Heere. Wees zo met een ieder van ons. Leid ons door uw geest. Scheld de Satan dat hij ons niet zal hinderen. En hoor ons in Christus naam alleen. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En het achtste, maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade. Dus 3 en 8 van Psalm 86. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Thank you. We zingen uit het gebed des Heren als antwoord op de preek. Het zesde vers, vergeef ons onze schulden. Gemeente, de laatste woorden van iemand zijn belangrijk. Niet dat de laatste woorden beslissend zijn voor je behoud, voor je eeuwig behoud. Nee, daarvoor is belangrijk hoe je in het leven geleefd hebt. Of je met de Heere geleefd hebt. Op de Heere gesteund hebt. Toch zijn die laatste woorden van iemand wel kostbaar. En vormen ze dikwijls een dierbare herinnering voor de nabestaanden. En zo is dat ook met de laatste woorden van de Heere Jezus. Al zijn woorden zijn als kostbare parels. Maar die laatste woorden, dat is als een snoer van 7 diamanten, zei iemand. We willen deze morgen luisteren naar die eerste diamant. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Dat is ook het thema, Vader, vergeef het hen. We letten op de voorbidder. We letten op het voorwerp. Voor wie bidt hij dit? En we letten op de vrucht. De vrucht van dit gebed dat Jezus hier bad. Dus Vader vergeef het hen, de voorbidder. Wie bidt dit eigenlijk tot zijn Vader, Jezus? We letten op het voorwerp. Voor wie wordt dit gebeden? Hun, wie zijn die hun? En de vrucht van dit gebed. Gemeente, het is een gruwelijk gebeuren geweest. De kruisiging van de Heere Jezus. Kruisiging was een straf die alleen buitenlanders mochten ondergaan. Opstandelingen, rovers, moordenaars, veroordeelde slaven. Het was een vreselijke doodstraf waarbij handen en voeten doorboord werden met spijkers, met nagels aan het hout genageld, waarna het lichaam in de brandende zon werd opgehangen. Te smaad en spot voor de mensen die er langs liepen. Het gruwelijke van het kruislijden bestond ook hierin dat de veroordeelde een langzame dood, een pijnlijke dood stierf. De nagels waaraan de veroordeelde hing zorgden voor diepe wonden en die wonden konden zorgen voor intense koorts. De dagen konden heet zijn en de nachten koud. Men hing er soms wel meerdere dagen, zolang men nog in leven bleef. Zo'n kruiseling die bevond zich doorgaans zo'n 30 centimeter tot een halve meter van de grond. 'S Nachts kon zo'n gehangene last hebben van de wilde dieren die langskwamen. En dan gaat het alleen nog maar over het uiterlijke lijden. Wat niets is vergeleken met het innerlijke lijden. Het ervaren van de toorn van God. Het dragen van de vloek van God. Immers, de kruisdood was door God vervloekt. God keerde zich van zo iemand af die daar hing aan het kruis. En God had zijn vloek uitgesproken over de zondigende mens, de doodsterven, niet alleen de geestelijke, niet alleen de lichamelijke, maar ook de eeuwige dood. Dat is die vloek, de verdoemenis. En om de zaligheid te verdienen, om de zaligheid te verwerven, moest Jezus deze dood, de vloekdood, sterven. Als je over dit alles nadenkt, gemeente, dan is het niet vreemd dat mensen die gekruisigd werden, ook in verband met die oppervlakkige pijnen, je durft het haast niet zo te noemen, maar u begrijpt hopelijk hoe ik dat bedoel, begrijpelijk dat die mensen nogal eens tekeer gingen. Men schreeuwde het uit en in het hart van veroordeelden wel de haat op. En er klonken nogal eens vervloekingen en verwensingen daar op Golgotha uit de mond van degenen die daar hingen of die daar opgehangen werden. Maar van dat middelste kruis klinkt iets anders. Geen vloeken, geen schreeuwen. Van dat kruis wordt zelfs niet geroepen om rechtvaardige vergelding. Nee, daar klinkt een gebed, een teer gebed. Jezus bidt tot zijn Vader om vergeving voor vijanden. En wel gemeente, hij is immers de hoge priester. Die hoge priester die als het grote lam van God zichzelf opoffert. En zodra zijn bloed vloeit, pleit hij, bidt hij op grond van zijn offer voor zondaar. En hij voert hier zijn hoge priesterlijke bediening, zijn werk uit. Zie het voor je? Zijn handen. Zegenend uitgestrekt aan dat kruis. Zo offert hij, zo zegent hij, maar zo bidt hij ook. Ten diepste om de zonde van het volk te verzoenen. Jezus bidt, zoals hij zo vaak gedaan had. Aan het begin van zijn openbare optreden, toen hij gedoopt werd, toen bad hij, kun je lezen in Lucas. En nu gaat hij biddend sterven, biddend zijn leven geven, gericht op zijn Vader. Ook dat was er vanaf het allereerste begin. De Vader had hem in de wereld gezonden. De Vader had hem lief en hij had de Vader lief. Als jongen van 12 zei hij het al. De eerste woorden die je uit de mond van de Heer Jezus hoort in het evangelie. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn Vader? En hier zie je het opnieuw aan het eind van zijn aardse leven. Bezig in de dingen van zijn Vader. Vader, vergeef het hun. Heel het levenswerk van de Heer Jezus, heel het borgwerk van de Heer Jezus is omgeven door, is omklemd door die Vadernaam. Dat is zo rijk. Hij begon ermee en hij eindigt ermee. Hij sterft ermee. Vader, vergeef het hun. En straks, Vader, in uw handen. Beveel ik mijn geest. Daar was hij voor gekomen, gemeent. Daar was hij voor op aarde gekomen. Om Gods wet te vervullen. Om Vader lief te hebben boven alles. En zo gaat hij de wereld uit. Een en al liefde voor en tot zijn Vader. En gerichtheid op zijn Vader. En daarom bidt hij tot zijn Vader. Voor de mensen die hem kwaad doen. En daarmee vervult hij niet alleen dat eerste deel van de wet, God boven alles, maar ook dat tweede deel van de wet, het liefhebben van de naaste, vergeef het hun als zichzelf. Hij had zijn discipelen daartoe aangespoord, gemeente, om dat ook te doen. Bid voor uw vijanden, zegent hen die u vervloeken. Bid voor degene die u geweld aandoen. Gij dan bid aldus, onze Vader. En hij onderwijst zijn kinderen niet alleen, zijn discipelen op dat punt, maar hij gaat ze er ook in voor. Juist ook als die vijanden zo dichtbij komen. En als die vijanden hem zo vreselijk pijn doen. Juist dan, Vader, vergeef het hen. Zo bidt Christus. Hij heeft de Vader lief boven alles, maar ook de naaste als zichzelf tot op het kruis, tot zijn laatste ademtocht. Wat een borg, gemeente. Want weet je, wij zeggen schapen. Om God lief te hebben boven alles. Om die Vader te eren in alles. Maar hebben we dat gedaan? Hebt u dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Nee toch? Nee toch? We zijn zelf op die troon gaan zitten. We hebben onszelf zo lief gehad. Onze naam. We zijn van God afgevallen. We hebben hem niet verheerlijkt vanaf de wieg tot het graf. En ook na ontvangen genade schieten we er zo in tekort. En zie eens op die lijdende borg hoe erg dat is, hoe erg die zonde is. Hij hangt daar om de vloek dood te sterven, om door God verlaten te worden. Omdat wij de Vader niet hebben geëerd zoals de Vader waard is. En onze naasten niet hebben lief gehad zoals de Heere dat van ons vraagt. En dat stelt ons schuldig, gemeente. Weet je dat? Berouw daarover, dat verbroken hart. Omdat de zonde een probleem voor je werd. Hè? Dominee van der Sluis zei dat vorige week. Hè? De zonde moet een probleem voor ons worden. Je grootste probleem. Je trots, je hoogmoed, je eigen naam. Het liefhebben daarvan, je eigen wil. Die zo haak staat op de wil van God. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Kijk, het gebed, ontferming, om genade. En zie dan toch eens, gemeente, daar hangt hij, Jezus. Om te betalen en voor schuldigen. Om te doen wat wij moesten doen, maar niet konden. God verheerlijken, de naaste liefhebben. En hij hangt hier helemaal tot verheerlijking van de Vader. En zo krijgt God waar God recht op heeft van de mens. Voor wie is dit nou evangelie, gemeente? Toch voor u. Die dat gaat beseffen. Die dat gaat beseffen dat God dat waard is. En dat God dat nou niet van mij kan krijgen. En dat ik daar schromelijk in tekort kom. Hij doet het. Opdat de Vader geëerd zou worden. Maar ook opdat u zou leven. Door hem. Wat een borg. Gemeente, er is nog een lijn die je kunt trekken als je nadenkt over dat gebed in het lijden van de Heere Jezus. De gerichtheid van de Heere Jezus op zijn Vader. Het liefhebben van zijn vijanden. En dat is dit. Jezus kende een biddend leven. Hij begon biddend en hij eindigt biddend. Hij kende het adres waar hij naartoe moest. Ken jij dat adres ook? Weet je, juist in tijden dat het goed gaat. En dat er geen zorgen zijn. Is het zo nodig om die weg te gaan tot de troon der genade. Juist dan moet je bidden. Opdat, als er tegenslagen komen, als de zorgen je boven het hoofd uitgroeien, als er lijden op je pad komt, dat je het weet waar je terecht kan. Dat je de weg weet en dat je weet wie er op die genadetroon zit, dat je hem kent. Natuurlijk, je mag altijd tot de Heer naderen, ook al heb je tot op vandaag de dag niet gebeden en is er vandaag grote zorg in je leven gekomen, dan mag je hem nu aanroepen en hij zal je niet uitwerpen en hij zal je niet terugsturen. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat het dan zo is dat je er niet meer ziet zitten of er niet meer aan toe kan komt of dat je hoofd gewoon te vol zit om te bidden. De Heer kan dat goed maken in het ziekenhuis en de Heer kan zijn nabijheid laten ervaren. Maar heel vaak is het niet zo dat er geen rust is om een stukje te lezen. En dat er geen rust is en geen stilte is. En dat inderdaad gewoon te moe om te bidden. Daarom is het belangrijk om de Heer in je gezonde dagen te zoeken. Zoals de Heer Jezus dat deed. En als er dan nood is en als er dan zorg komt, lichamelijk lijden, dat je dan omhoog mag zien. Tot die God die alles ziet en weet. En die je kent. Jezus bidt tot zijn Vader. Zo ondergaat hij lijden. Ook tot een voorbeeld en als voorbeeld voor ons. Hij kan niets meer menselijk gesproken. Hè? Zijn voeten kunnen niet meer bewegen om het verlorene te zoeken. En zijn handen kunnen niet meer aanraken om mensen te genezen. Maar dat hart, dat klopt van ontferming en van zondaarsliefde. En hij kan bidden. En dat doet hij, dat doet hij. En dat is iets rijks, gemeente. Dat klinkt soms een beetje goedkoop, hè. Als je bij een oud en ziek mens zegt, iemand die zich nutteloos voelt, dat kan trouwens ook een jonger iemand zijn, hè. Ja, maar je mag bidden. Je kan nog bidden. Ja, voelt dat goedkoop? Is dat goedkoop? Nee toch? Dat is toch het allerrijkste wat er is, gemeente. Het gebed is zo'n machtig wapen, omdat hij zo machtig is. Al is het een zucht van een stervende vrouw voor haar kinderen, voor haar klein, voor haar achterkleinkinderen. Heere, denk aan hen, red hen toch. Gemeente, de Heere hoort. De Heere verhoort. Denk aan wat hij deed toen hij niets meer kon. En volg hem na. Jezus bidt. Voor wie eigenlijk? Dat is ons tweede punt. Het voorwerp van dat gebed. Horen daar de soldaten bij die de executie uitvoerden? Het Sanhedrin, de Joden die daarbij staan. De soldaten die hem aan het kruis nagelen. De mensen die geroepen hebben, kruisig hem, weg met hem. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. In het verleden is die tekst nogal eens gebruikt om... misbruikt om het Joodse volk pijn te doen, te vervolgen. Maar dat is zo tegen de geest van Christus in. Want Jezus, hij bidt voor die mensen die heel direct verantwoordelijk waren voor de kruisiging van de Heere Jezus. Blijkt bijvoorbeeld ook uit Handelingen 2, hè, waar Petrus het tegen de mensen zegt, het volk zegt, deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar dan roept hij niet op om de Joden te vervolgen, nee, dan zegt hij, want u komt de belofte toe. En uw kinderen. Ook in Handelingen 3, vers 15, daar zegt hij het, de vorst des levens hebt gij gedood. Maar ik weet dat u het door onwetendheid gedaan hebt. Er is voor die mensen die dat gedaan hebben, vergeving. In 1 Korinthe 2 vers 8, daar kun je lezen, als men de wijsheid van God gekend had, zo zouden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En daarom bidt Jezus voor de Joden, voor het volk Israël. Want zij hebben dat gedaan door onwetendheid, zegt de Bijbel. Ze wisten niet wat ze deden. En die onwetendheid is niet de grond waarop Jezus pleit, vergeef het hen, oh nee. Want ze weten niet wat ze doen, alsof dat dan een grond zou zijn voor vergeving. Natuurlijk niet. Onwetendheid is geen onschuld. Onwetendheid is geen onschuld. Ze hadden het kunnen weten. Ze hadden het kunnen weten. Onwetendheid aangaande Christus. Gemeente, dat is schuld. Ook vandaag. En het wordt elke dag groter als je over de Heer Jezus hoort en je blijft aan de Heer Jezus voorbij gaan. Als je in de Bijbel leest, preken hoort, oprechte christenen om je heen hebt, die het goede voorhouden. Onwetendheid, schuld. Je kunt niet gewoon in de kerk zitten en straks gewoon naar huis gaan, gemeente. Dat kan niet. Hè? Of er is geloof, hè? Of je omhelst hem. Of niet. Of niet. En dat is het verschil tussen hemel en hel. Dag en nacht. Of misschien heel veel minder duidelijk, maar toch niet minder oprecht, hè. Je hart gaat naar de Heere Jezus uit. En je kunt niet zonder Hem. Maar hoe moet je bij Hem komen? Hoe weet ik het nou dat Hij de mijne is? De Heere weet het. De Heere weet van die zuchters. Zou Hij ze er niet bij rekenen? Al moet je daar niet in gaan rusten trouwens. Je moet niet gaan rusten in iets van jezelf, in het uitgaan van uw hart naar Hem. Maar in Christus alleen. En in het woord van Christus alleen. Maar dan zijn er twee reacties mogelijk. Of geloof, of ongeloof. En met dat laatste onteer je de Heer. Want Hij is uw vertrouwen zo waard. Christus, bid voor mensen die niet weten wat ze doen. Om vergeving. Dat is ook het meest nodige. Want we kunnen alles missen. Maar vergeving kun je niet missen. Wat heb je eraan als je heel de wereld wint? En je leidt schade aan je ziel. Wat heb je eraan als je getroost bent en gesterkt en gesticht door een paar mooie liederen, maar je bent niet met God verzoend. Je schuld is niet weggenomen. Je zonden zijn niet vergeven. Helemaal niks. Helemaal niks. En daarom moeten die liederen trouwens waar we naar luisteren ook gaan. Niet alleen over troost en bescherming enzovoort. Maar ook over zonde en genade. Anders worden we misleid gemeend. Vergeving. Van zonde. En het is juist de zonde van het kruisigen van Christus waar het hier over gaat. Nou, is er een ergere zonde denkbaar? Nee, toch? Ja, de lastering van de Heilige Geest. De zonde tegen de Heilige Geest. Dat is een heel bijzondere zonde. Maar hier, het kruisigen van Gods Zoon. Voor die zonde bidt Jezus. Vader, vergeef het. Gemeente, dat betekent dat er vergeving is voor u, voor jou. Wat je ook gedaan hebt voor ergens. Wat je ook gedaan hebt voor ergens. Misschien heb je wel een abortus laten plegen. Of heb je iemand ertoe gedwongen om dat te doen. Gisteren hoorde ik het weer dat dat ook in reformatorische kringen gebeurt. Zelfs in domineesgezinnen. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Elk kind, ook van een onbedoelde zwangerschap, is welkom, gewild door God. Maar er is vergeving. Vergeving. Voor de zonde van wel duizenden werelden, hoorde u vorige week. Vergeef het hun vader. Misschien zegt u, ja, maar ik vind dat wel lastig, want Jezus bidt voor mensen die niet weten wat ze doen. Maar als ik nou naar mijn leven kijk, en kijkt u ook maar even naar uw eigen leven. Zijn er dan geen zonden waarvan u moet zeggen, ja, ik wist wel wat ik deed. Ik wist het heel goed. En ik wist ook, dat heb ik gehoord, dat er een rechte lijn loopt van de zonde van mijn hart en van mijn hoofd en van mijn daden naar het kruis van de Heer Jezus, naar die wonden, naar zijn Godverlatenheid. En het zijn de Joden, niet de Jezus, die u kruisten. Ik deed door mijn zonde u al de jammeren aan, ook na ontvangen genade, bewuste zonden. Ik wist wat ik deed. Hoe zit het? Is er daarvoor vergeving? Gemeente, dat ligt er maar net aan. Dat ligt er maar net aan of u tot inkeer komt. In de Bijbel staat namelijk ook, gemeente, indien we onze zonde belijden, wat voor zonde het dan ook is, bewust of onbewust, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Het ligt er maar net aan of die bewust bedreven zonde, ondanks de bewustheid daarvan, ook beleden is, bestreden wordt, bestreden wordt. Bestreden wordt. En beweend. Ja, dat betekent, ja, dat kost dan toch ook tranen. Of niet? O Heere, dat hart van mij. Dat hart van mij. Gemeente, Jezus bidt voor zulke mens. Jezus bidt ook voor zulke mens. Ja, zegt iemand, maar is het niet zo dat hij alleen voor de uitverkorenen bidt? Of voor hen die in Christus gaan geloven, de uitverkorenen? En Johannes 17 zegt Jezus vlak voor zijn sterven, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En verderop in het hoge priesterlijk gebed, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Gemeente, dat is waar, hè? Dat hoge priesterlijk gebed, dat is ook heel specifiek voor de uitverkorenen bedoeld. En voor hen bidt de Heere Jezus zeker en voor hen bidt de Heere Jezus nog steeds of ze tot geloof mogen komen, of ze bij dat geloof mogen blijven. Ook die tobbers die zichzelf daar niet bij durven te rekenen, die strijders en die toch niet zonder Christus kunnen. En toch moeten we dit gebed breder trekken, gemeente. Jezus bidt ook voor mensen die niet zalig worden. Ja, hoezo, vraagt u? Nou, denk aan die gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Waar nog wel eens over gepreekt wordt, op nieuwjaarsmorgen. Laat hem ook nog dit jaar staan. Nou, zo bidt de Heer Jezus ook. Je mag dat woord vergeven ten ook vertalen als Vader, laat af. Vader, houd uw toorn nog in. Laat ze nog leven. Zo druppen zijn stervende lippen van genade. Niemand is dus te ver weg voor de Heere Jezus. Niemand te hard, gemeend. Hij weende over de stad Jeruzalem. Dat waren oprechte tranen. Bewogen. Och, of gij ook nog heden bekende dat wat tot uw vrede zou dienen. Gewillig, oprecht gewillig en bewogen om te vergeven. Hij bad aan het kruis voor moordenaars en na Pasen kwam hij uit de hemel om het hart van Saulus van Tarsen te vernieuwen. De vuilste zondaar hoeft dus niet te wanhopen, gemeente. God zegt het in Jesaja, ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. Maar daarin ligt dan wel dat dringende appel tot bekering. Van de zonde. Om daarmee te breken. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Want hij vergeeft menigvuldig. En als dat dan niet lukt om te breken. Bid dan om kracht en om genade. Om hulp. Of die machtige kruisarmen op jouw zwakke armpjes gelegd mogen worden. De gemeente, hij is een horend God. Dat zien we ook in de derde gemeente, als we letten op de vrucht van het gebed. Want de Vader verhoort dit gebed van de Heere Jezus. Hoe weten we dat? Kijk maar naar Golgotha. Zie je wat er gebeurt? Nou, wat gebeurt er? Helemaal niets. Ja, de soldaten die zitten daar te dobbelen. om de kleding van de naakte borg. Het volk staat erbij te kijken, stond en zag het aan en er wordt gespot en gelachen. En verder, God laat het gebeuren. Dus dankzij dit gebed, gemeente. Dat is toch een wonder. Denk eens aan Uzzia. Ken je Uzzia? Wie was dat ook alweer? Dat was die man die de ark tegenhield toen David de ark naar Jeruzalem bracht. En toen de wagen kieperde en kantelde en Uzzia wilde de ark tegenhouden. Wat gebeurde met Uzzia? Hij viel dood op de grond. Ongehoorzaam was hij aan de Heere. In het Oude Testament lees je over Korach, Datan en Abiram. Die ook priester wilden worden, net als Mozes. En die het leiderschap van Mozes betwisten. En wat doet God, gemeente? De aarde opent zich onder hen. En ze varen levend ter helle. En hier? Ze zitten niet met hun vingers aan de ark. Maar aan Gods kind. Ze doden niet slechts een knecht van God. Maar de zoon van God. Als nou ergens de aarde zich had moeten openen, gemeente. En de mond van de hel wagenwijd open zou moeten gaan. Dan was het toch hier. Maar Jezus bidt. Vader, vergeef. Ga niet in het gericht. Spaar, bewaar, schenk nog genadetijd. Tijd om tot inkeer te komen. Houd uw toren, houd uw wraak toch in. Dat gebed wordt verhoord. De aarde opent zich niet. De mensen vallen niet dood neer. Ze sterven niet. Ze krijgen nog genadetijd. Als vrucht van dit gebed. De gemeente, zo kan je het zeggen. Hè, dat elke dag die u krijgt ook een dag van onverdiende genade is. Als jij onbekeerd bent en jij leeft verder in de zonde. Zonder Christus, zonder hem lief te hebben. Dan rust Gods toren op je. En dan zou de aarde zich ook moeten openen onder je voeten, gemeente. Vandaag, hier in de kerk. Net als bij Korach en Datan en Abiram. Want die zonde van het niet liefhebben van de Heer Jezus, gemeente. Dat is zo verschrikkelijk. Dat is minstens net zo erg als die zonde van Korach, Datan en Abiram. Wie de Heer Jezus niet lief heeft, zegt Paulus in 1 Korinthe 16, die zei een vervloeking. Maar dankzij het gebed van de Heer Jezus, gemeente, dankzij die biddende handen van de Heer Jezus, opent de aarde zich niet onder ons en liggen alle onbekeerden, allen die de Heer Jezus niet hartelijk lief hebben, niet op dit moment in de rampzaligheid. Het gebed van het lam houdt de kaken van de afgrond op elkaar voor die oma in Nieuw-Rijsenburg. En die tiener in de kerk, besef je dat? Dat blijft niet altijd zo, gemeente, want eens komt dat moment van sterven. Dat kan vandaag. Elke week staan er rouwadvertenties in de krant van jongeren, van mensen onder de 20. Sta je voor je rechter als je sterft. Jezus bidt, Vader, vergeef het hun, verleng die genadetijd nog. Van die jonge man, die oude opa. Maar dat gebed, gemeente, Vader vergeef het hun, is vooral een gebed of de Heilige Geest ook daadwerkelijk bekering en geloof wil geven, die vergeving ook wil uitdelen, wil schenken. Het is een gebed voor diegenen die hem door de Vader gegeven zijn. Want mensen ontvangen ook daadwerkelijk de vergeving van de zonde op dat gebed van de Heer Jezus. Denk maar aan die moordenaar aan het kruis, die bidt om vergeving, die gaat belijden dat hij schuldig is. En ik krijg het te horen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat betekent dat zij zonden vergeven zijn, gemeente, want met onvergeven zonden kom je het paradijs niet in. Verhoring van het gebed. En wat dacht u van die Romeinse hoofdman waar je in vers 47 over leest, die God verheerlijkt, die belijdt, waarlijk, deze is Gods zoon, deze mens was rechtvaardig. Denkt u van Pinksteren, gemeente, Handelingen 2 komen er 3000 mensen tot bekering. In Handelingen 4 zijn het er 5000 mannen die de vergeving van zonde ontvangen door het bloed van de Heer Jezus. Als vrucht van het gebed, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het zijn mensen die schuldig staan aan de dood van de Heer Jezus Christus. Maar ze worden ontdekt aan die zonde. En ze bekeren zich en ze geloven in de Heer Jezus. Christus zou het later ook zeggen in Lucas 24, dat er in zijn naam gepreekt moet worden bekering en vergeving onder alle volken, maar beginnende in Jeruzalem. Die mensen die heel nadrukkelijk en heel direct schuldig staan aan het kruisigen van de Heer Jezus. Allereerst moet hun gepreekt worden, vergeving. En dit gebed vormt de bodem onder dat bevel om te preken in Jeruzalem en onder alle volken. De bodem ook van de preken die hier gehouden worden, gemeente. De basis wordt gelegd op Golgotha. Want hoe kan de Vader nou vergeven, gemeente? Als rechtvaardige rechter moet hij de zonde toch straffen. En hij kan niet anders en hij wil niet anders en hij doet niet anders, want hij is rechtvaardig. Hij is geen man dat hij liegen zou, hij houdt getrouw zijn woord. Ook dat woord dat hij gezegd heeft, dat de mens die zondigt moet sterven. En dat er betaald moet worden voor de schuld. Maar geen mens kan betalen. Het dragen van de straf is te zwaar. Het is onmogelijk voor ons mens. Er is er maar één die het kan en dat is de Heer Jezus. En hij draagt hier de vloek en de toren van God. Hij betaalt de volle schuld van de discipelen en van allen die discipel zullen worden. Deze dood van de Zoon van God is het enige en volmaakte offer, de enige genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig, genoegzaam tot verzoening van de zonden van heel de wereld. Zo zeggen de Dordtse leerregels. Alleen als God naar deze zoon kijkt, kan God de zonde vergeven, gemeente. En hij kijkt naar zijn zoon. En hij kijkt alleen maar naar zijn zoon, zijn geliefde in wie hij zijn welbehagen heeft, ook nu hij hier hangt aan het hout van het kruis. En als u gered wil worden, gemeente, als u zalig wil worden, dan moet u ook kijken naar hem, naar wie de Vader kijkt. Dan moet u in hem redding zoeken, dan moet u achter hem weg leren schuilen. En in zijn werk en in zijn woord uw houvast zoeken. Want je bent nergens anders veilig dan achter hem. Overal, gemeente, overal waar je komt, overal waar je leeft en bij alles wat je doet, daar rust de toren van God op je. En daar leef je op het randje van de hel, die eeuwig duurt, hè. Tenzij je tot Christus vlucht, tenzij je in Christus geborgen bent. Je zaligheid in hem zoekt. En je op hem hoopt. Daarom, gemeente, moet je niet rusten in alle andere dingen die Christus niet zijn. Ook, dus ook niet in je tranen. En ook niet in je bewogenheid. En ook niet in je ernst of wat dan ook. En in je redeneren. En in wat je meegemaakt hebt. En in wat je beleefd hebt toen je in de kerk zat of wat dan ook. Maar alleen rust zoeken in Christus. Dan neemt de Vader genoegen met je. Maar dan alleen. Stel je voor dat er iemand, je hebt een dochter, je mag een dochter hebben en die is, er is iemand mee getrouwd. Wanneer ben je nou als vader, wanneer ben je als schoonvader gelukkig? Als vader, als die schoonzoon alleen maar voor zichzelf leeft en voor zijn werk en niet naar je dochter omkijkt, als ze alle avonden thuis alleen zit, nee toch? Je bent alleen maar gelukkig als die schoonzoon jouw dochter de allermooiste en de allerliefste vindt en de meest bijzondere vrouw van de wereld. Nou, dat is maar een heel zwak beeld, gemeente. Misschien wel veel te zwak om te noemen. Maar zo is God alleen maar tevreden met een mens. Met een jongere, met een oude oma. Als die in Christus behoud zoekt. Een zaligheid. Om in Christus alles te vinden. Wat tot zijn of haar vrede dient. En dan mag je ook weten dat hij voor je bidt. Zaligmakend voor je bidt. En dan heeft hij je in zijn handpalmen gegraveerd. Ja, wist ik het maar, zegt iemand nog. Wist ik het maar, of hij voor me bad. Maar gemeente, je kunt dat heel eenvoudig weten. Je kunt dat heel eenvoudig weten. Hebreeën 7, vers 25. Daar staat waarom hij ook volkomen kan zalig maken. En dat woordje kan mag je hier ook als zal lezen. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Wie dan? Degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dus door hem, door Christus, tot God gaan. En je handen vouwen en je knieën buigen. En pleiten op zijn woord en op zijn werk. Voor diegene leeft hij. Bidt hij. Altijd. Nou, gemeente, daarom nodigt dit gebed. Vader, vergeef het en u uit. Op deze tweede Lijdenszondag om naar de troon der genade, de toevlucht te nemen. Daar is het de Heilige Geest om te doen, gemeente. Om je te laten zien dat het aan jouw kant alles te kort is. Omdat je tot Christus zou gaan. En wanneer je dan door het geloof rust in hem mag vinden, die hier bidt om vergeving voor vijanden, gemeente. En dan ga je ook op hem lijken. En dat is dat laatste. De eerste vrucht van het gebed is dat God zijn toren inhoudt. Hè? Er gebeurt helemaal niks, zo lijkt het. De tweede vrucht is dat mensen ook daadwerkelijk vergeving ontvangen. En als straks de boeken geopend worden, gemeente, voor die grote witte troon, dan zal het gezien worden. Hè? De oogst, de volle vrucht van dit gebed. En die derde vrucht, iemand die vergeving ontvangt, die gaat andere mensen liefhebben en vergeven. En dat leer je van Christus. Ga je lijken op Abraham die voor Sodom en Gomorra bad. Mozes die bad voor dat hardnekkige volk dat keer op keer in opstand kwam tegen de Heere. Wat had Mozes toch een geduld, gemeente. Wat dacht u van Stefanus, de diaken? Hij bidt als de stenen op hem neerregenen. Heren, rekenen deze zonde niet toe. O jawel, eerst klonken er ook uit Stefanus' mond scherpe woorden. Maar dat deed hij ook in navolging van zijn meester. Hoe scherp was Jezus soms niet tegen fariseeën en schriftgeleerden die aan hem voorbij gingen. En die zichzelf met vroomheid op de been hielden. En dat was de zonde van die fariseeën. En niet al die wetten die ze hadden, dat was een zonde niet. Zo wordt wel eens gedacht. De zonde van die schriftgeleerden en fariseeën was dat ze aan Christus voorbij gingen. En de mensen zware lasten opleggen. Maar als Stefanus gestenigd wordt en op Jezus mag zien, staan aan de rechterhand van God, dan bidt hij, rekenen deze zonde niet toe. Zou jij dat ook kunnen? Zou jij dat ook kunnen en willen? Als mensen met echte stenen naar je gooien? Of met woorden die ook al stenen kunnen zijn en heel zeer kunnen doen? Of met hun blikken die ook kunnen doden? Of met het negeren van je? Hoe pijnlijk. Vergeef het hen. Dat kan alleen gemeente als de Heilige Geest van Christus in je woont. Dan ga je op deze Here lijken, die al zijn gescholden werd niet terugschold en als je leed niet dreigde, die bad voor zijn vijanden. O jawel, mensen kunnen je ontzettend zeer doen. Ontzettend. En om iemand te kunnen vergeven, gemeente, moet er oprecht berouw zijn. Ja, ook dat. Bekering. En dan is dat nog niet altijd gemakkelijk, alsof je dat even uit je zak haalt. Nee. En toch, de gezindheid, het verlangen om het te kunnen. Dat werkt de Heilige Geest en dat wil hij werken. Dat kan de Heer je geven. En dat is zo rijk als je, als er dat mag zijn. Ook als er geen berouw komt van de andere kant. Dat je toch tegen de Heer kan zeggen. Tegen anderen. Ik verlang ernaar om te vergeven. Ook al vind ik het moeilijk. Dat kan. Reken hun, hem, haar. Die mij zo'n pijn heeft gedaan. Of mijn kind zo'n pijn heeft gedaan. De zonde niet toe. Dan mag je ook naar de troon der genade. Om geholpen te worden. Op dit punt. En vragen of de Heer ook berouw wil geven bij die ander. Maar dat zit ook in dat gebed om vergeving voor die ander. Of de Heer berouw wil geven. Van wie kunnen we het leren, gemeente? U weet het. Van Jezus. Hij deed het volmaakt. En hij droeg de straf op Golgotha. Ook voor onze onvolmaakte gebeden. Dan moest hij er ook voor hangen. Voor het zo moeilijk kunnen vergeven. Moest hij ook. Van God verlaten worden. En daarom gemeente. Er is vergeving. Ook voor dat gebrekkige geloof. Voor u die bidt ik geloof. Maar kom een ongelovigheid te hulp. Voor u die niet verder komt dan dat tweede. En die dat eerste zo graag zou willen zeggen. Het is geen verhindering. Dat God u niet in genade zou aannemen. Wie neemt hij aan gemeente? Mensen. Die met die moordenaar, die ene, een schuld erkennen. En het belijden. Vergeef ons onze schulden, Heere. En de Vader, hij is de Vader die vergeeft. Amen. Zullen we danken en bidden? Heere, mag uw gebed aan het kruis ons op de knieën brengen. Heere, werk zo door uw geest in ons leven en schenk ons dat leven. Heere, de slang bracht vanaf het hout de dood in de wereld, doordat wij gehoor gaven. Maar u brengt vanaf het hout het leven. Heere, open ons oog en hart voor die zaligmaker. Wilt u onze zonde vergeven van deze dienst? Met ons gaan als we van hier gaan. Zegen de zondagsschool, de leiding. Kinderen, breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. Wilt u op ons neerzien in uw genade en ons aanzien in de Heer Jezus. Geven dat we de tijd, de genadetijd, zullen besteden, zullen uitkopen door de toevlucht te nemen tot het bloed. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 32, vers 1 zingen we als slotpsalm. 32, vers 1. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.